Smoke, deel 3. Twee dagen later bezorgt de besteldienst van de spoorwegen een paar grote zakken bij Hotel Drakentand. Ze zijn afkomstig uit Wapenveld en bestemd voor Stag. Twee briefjes zijn erbij. Het ene is van Kim. Dat gaat uitsluitend over de liefde. Kim kan geen hap meer door haar keel krijgen van ongerustheid over hem, nu hij met een draak aan het stoeien is. Verder schrijft ze allemaal onzin die weinig met deze geschiedenis heeft te maken. Stag vindt het ook onzin, maar hij leest de brief toch een keer of 14 voor hij hem wegbergt onder zijn trui en de brief van Kims vader opent. Die doet hem de hartelijke groeten en meldt het verzenden van 100 kilogram salpeter en een zak houtskool. Ik weet dat je oud en wijs genoeg bent om op jezelf te passen, schrijft hij, maar kan toch niet laten je tot voorzichtigheid te manen. Het is niet helemaal ongevaarlijk spul. Dank je de duvel, mompelt Stag. Als het ongevaarlijk was, had ik er niks aan. Hij wil juist Kims brief nog eens overlezen, als er bescheiden op de deur van zijn kamer wordt geklopt. Het blijkt de directeur van het hotel te zijn. Neem me niet kwalijk, zegt hij, maar kunt u al zeggen wanneer die dode vogels weggaan? De hele binnenplaats ligt er vol mee. Bent u bang dat ze gaan stinken, meneer de directeur? Ach nee, dat zou niemand opvallen. Maar het staat een beetje vervelend, al die lijkjes en bovendien... De goede man aarzelt. Bovendien, vraagt Stag, bovendien ben ik bang dat de draak er lucht van krijgt en hier een hapje komt eten. U hebt gelijk, ik zal proberen ze morgen weg te krijgen. Oh, dank u zeer. Ja, Stag is langzamerhand zo bekend in kantoren dat zelfs een uiterst deftige man als de directeur van Hotel Drakentand voor hem buigt als een knipmes. De rest van de dag heeft hij het zo druk als een chirurg in het hoogseizoen. Hij zit op een krukje op de binnenplaats met rubber handschoenen aan en snijdt de dode vogels open. Een bijzonder naar werkje, maar het moet gebeuren. In iedere vogel doet hij een flinke schep salpeter en een snufje houtskool. Daarna naait hij met een enkele steek de magere kadavers weer dicht. Een nederig werkje, denkt hij bij zichzelf. Maar heeft de oude koning niet gezegd dat ook de vuurpijl, die het hoogst zal reiken, verpakt is in hetzelfde grauwe papier als de vuurpijl die met een lamlendig boogje half mislukt ter aarde valt? Als de schemering valt, is die klaar. Met een zucht van verlichting laat hij zijn bad vollopen met gezuiverd water en wast alle bederf van zich af. Daarna brengt hij een bezoek aan de burgemeester. Hij wordt vriendelijk ontvangen. De burgemeester informeert naar zijn vorderingen met een stem waaraan je kunt horen dat hij er niet de geringste verwachting van heeft. Tot zijn verbazing antwoordt Stag opgewekt, die zijn prima, burgemeester. Ach, zegt de burgemeester, dat doet me genoegen. Is er iets wat ik voor je kan doen? Jazeker, burgemeester. Zijn er mensen die de stad wel eens uitgaan in de richting van de draak, bedoel ik? Die zijn er. Soms moeten er metingen verricht worden. We houden bijvoorbeeld de waterstand in de gaten. Of we hebben bepaalde wieren nodig die in het moeras te vinden zijn. Dit wordt gedaan door de zogenaamde dragonen. Het zijn gemeenteambtenaren met de beste salarissen van alle smokenaren. Ze verdienen zelfs meer dan de vuilnismannen. Maar ze overleven dan ook gemiddeld de baan niet langer dan 5 jaar. Ze hebben speciale pakken waar de blik van de draak niet doorheen kan dringen. Als het ze dan lukt om te ontsnappen, krijgen ze tenminste geen schurft. Maar groot is die kans niet. 9 van de 10 keer dat hij een dragoon ziet, wordt hij gegrepen en verslonden, besluit de burgemeester bedroefd. Ik heb een groot aantal dode vogels, vertelt Stag. Denkt u dat de dragonen ze kunnen neerleggen op een plek waar de draak ze vindt, liefst vandaag nog? Dat zal wel gaan. En kunnen ze morgen gaan kijken of hij ze inderdaad heeft opgegeten? Ook dat kan ik wel regelen. Dat is fijn, burgemeester. De vogels liggen op de binnenplaats van het hotel. Vele smokenaren hebben me geholpen ze te verzamelen. Reuze aardige mensen. Ga je de draak vergiftigen, Stag? Het beest is zelf een en al vergif. Volgens mij lukt dat nooit. Zo gauw hij de vogels binnen heeft, zal ik het u vertellen, burgemeester, tot overmorgen. Met opgewekte tred verlaat hij de burgemeesterskamer. De butler laat hem uit. Als hij niet een klap in zijn gezicht zou hebben gekregen van de vreselijke walm buiten, dan had hij beslist een paar danspassen gemaakt. De binnenplaats wordt leeggehaald en Stag wacht met spanning nadere berichten af. De avond van de volgende dag hoort hij dat de draak de meeste van de kadavers heeft opgepeuzeld. Gelukkig zijn alle dragonen veilig teruggekeerd. Hij gaat weer naar de burgemeester. Nu heb ik een geweer nodig, zegt hij, met een kogel die in vlammen uit elkaar spat als hij zijn doel heeft bereikt. Hebben we niet, zegt de burgemeester. Wij zijn een beschaafd en ontwikkeld volk. We hebben alleen maar gewone geweren met gewone kogels en niet eens veel. Maar vertel eens, waar heb je het voor nodig? Wel, zegt Zacht, dat zit zo. Ik hoorde dat die draak van u zoveel zwavel en zwavelverbindingen uitblaast, die gele wolken en zo. Dat is juist. Nu heb ik onlangs veel over zwavel gehoord, dat was in Wapenveld, daar is een kruidfabriek. Er is me verteld dat kruid gemaakt wordt van salpeter, houtskool en zwavel. Ja, zegt de burgemeester verrast, dat klopt. Die dode vogels heb ik volgestopt met salpeter en houtskool. Als dat nu allemaal een beetje rondklotst in die draak, dan zit het monster nu misschien vol met buskruid, zegt de burgemeester als een gehoorzame schooljongen. Eigenlijk is de draak dan een granaat geworden. De kunst is nu om die granaat te laten ontploffen. Ik dacht, als ik nu een kogel in de bek van de draak, ik bedoel in één van de bekken van de draak, schiet, en die kogel zal ontploffen of een klein vlammetje maken, dat dan de hele draak misschien wel uit elkaar vliegt. Parbleu, zegt de burgemeester. Helaas hebben we zulke kogels niet. Echt niet, meneer de burgemeester? Nee, echt niet. Alle granaten worden in Wapenveld gemaakt en opgeslagen in de katholoodsen. En een katholoods hebben we hier niet. Ai. Zowel Stag als de burgemeester verzinken in diep gepeins. Burgemeester, zegt Stag ineens, hebt u niet nog ergens wat vuurwerk? De burgemeester krijgt een kleur. Hoe kom je erbij? Je weet toch wel dat het bezit van vuurwerk al 17, nee, morgen al 18 jaar verboden is? Verdraaid, zegt Stag, morgen word ik 18. Dat is ook zo. Maar burgemeester, hebt u ergens op zolder niet één lichtkogeltje bewaard? Voor als er een nieuwe koning zou komen of zo? Natuurlijk niet, brutaal. Inderdaad, ik heb er nog één, maar dat mag je absoluut niet weten, kwajongen. Ik hoef het niet te weten als ik hem maar krijg, zegt Stag onlogisch. De burgemeester gaat hem voor naar de zolder. Ze moeten vele trappen op, ze gaan door vele deuren. De burgemeester werkt hevig met sleutels, maar tenslotte komen ze er. Alle mensen, hecht de burgemeester, ik ben hier bijna 18 jaar niet geweest. Uit een lange houten kist met een dubbel slot haalt hij een lichtkogelgeweer en één lichtkogel. De enige, zegt hij, en zelfs die ene kan me in de gevangenis brengen. Vuurwerk is zedenbederf, dat weet je. Dat zal dan wel, zegt Stag. Waarom hebt u dat ene stukje zedenbederf eigenlijk bewaard, burgemeester? Om af te schieten als er een nieuwe koning komt. Om je de waarheid te zeggen, vroeger hield ik van vuurwerk. Vroeger, nu niet meer. En denk eraan dat je het aan niemand vertelt. Aan niemand, burgemeester. Eén lichtkogel, herhaalt de burgemeester. Dat betekent dat je ineens raak moet schieten, mijn jongen. Anders ga je eraan. Het komt mij voor dat je er inderdaad aan zult gaan. Ik zou er maar van afzien. Wel, nee, het komt wel goed. Hij stopt het geweer onder zijn jas en wandelt het plein over. In het hotel bestudeert hij het geweer nauwkeurig. Van lieverlee wordt hij toch een beetje zenuwachtig. Als een lopend vuurtje gaat het door Smook. Stag is het moeras in, op zoek naar de draak. De ijverige smokenaren staken van tijd tot tijd hun arbeid en kijken ongerust in de richting van de dikke gele wolken die opstijgen aan de westkant van de stad. Er is geen persoon boven de 5 jaar die niet aan kolonel Krachten en zijn regiment denkt. Braas en Vageren, die ook van Stags expeditie horen, moeten in natte lakens gewikkeld worden omdat ze hevige aanvallen van draconitis krijgen. De ambtenaren op het stadhuis sluiten weddenschappen af. De koers beloopt 1 op 20 in Stags nadeel. Waar zich een dragoon vertoont, wordt hij uitgehoord over de dode vogels die uitgestrooid moesten worden. Een van hen weet te vertellen dat de jongen uit Wis die ochtend zijn dragonenpak is komen lenen om geen schurf te krijgen. Het is een aardige jongen, zegt de man. Jammer dat de draak hem zal verslinden. Ook jammer van mijn pak. Het wordt 11 uur, het wordt 12 uur. Onverminderd stijgen de gele wolken op aan de westelijke hemel. Langzaam sopt Stag verder door de moerassige grond. De lieslaarzen die horen bij het dragonenpak zakken tot over de enkels weg in de drassige bodem. Het is niet moeilijk de weg naar de draak te vinden. Daar waar de gele mist het dichtst is, daar moet hij zitten. Naarmate hij dichterbij komt, gaat zijn hart sneller slaan. Stag de zorgeloze begint te beseffen dat hij iets ontzettend gevaarlijks aan het doen is. Eigenlijk heeft hij haast geen kans dat het goed afloopt. Heeft zich wel buskruid gevormd in de draak? Zal hij met 1 kogel raak schieten, zonder dat hij met het geweer heeft kunnen oefenen? En als hij raak schiet, zal de 18 jaar oude lichtkogel nog ontvlammen en het buskruid ontsteken? 18 jaar. Ik ben jarig vandaag, denkt Stag opgewekt. Op je verjaardag kan er toch niets misgaan? Hij kijkt op zijn horloge. 12 uur. Ineens spitst hij zijn oren. Een zacht sissend geluid dringt tot hem door. Zo snel hij zich kan bewegen door de natte mossen, gaat hij naar een grote treurwilg en verschuilt zich achter de stam. Zijn rechterhand klemt zich om het geweer. Het bloed trekt weg uit de knokkels. Zijn ogen turen door de astronautenhelm van het dragonenpak. Het gesis wordt luider. Hij hoort nu ook een geschuifel en een zacht geplons. Over enkele ogenblikken zal daar uit die gele mist het monster tevoorschijn komen. Hij brengt het geweer in de aanslag. Zijn zenuwen zijn tot het uiterste gespannen. Zal hij over 5 minuten dood zijn? Of zal Smoke verlost zijn van het veelkoppig monster? Raak schieten, mompelt hij. Niet zenuwachtig zijn. Raak schieten. Daar komt de draak. Zo'n 100 meter van Stag vandaan kruipt hij tevoorschijn uit de nevel. Uit 7 koppen die heen en weer wiegen op bewegelijke halzen, schieten 7 gespleten tongen heen en weer, op en neer, in en uit. Aan het enorme geschubde lichaam zitten poten met klauwen als van een geweldige roofvogel. De staart alleen al heeft genoeg kracht om in 1 klap 20 mannen van hun paarden te vegen. Bevend richt Stag het geweer. Hij mikt op de 3de kop van rechts die het minst beweegt. Een schietgebedje. Dan drukt hij af. Nog heeft de kogel het geweer niet verlaten of hij weet al dat hij gemist heeft. Bij het afdrukken heeft het zware geweer bewogen. De kogel zal zelfs rechts van de meest rechtse kop voorbij vliegen. De draak heeft de beweging van het geweer gezien. 14 ogen schieten naar de treurwilg en zien de kogel aankomen. Nooit mist het monster, ook nu niet. Met een felle, agressieve hap schiet de rechtse kop uit en grist de lichtkogel uit de lucht. Een steekvlam. Een verbijsterde Stag die zich in een reflex tegen de stam van de boom drukt. Dan spat de draak met een oorverdovende klap in 10.000 stukjes uit elkaar. Stag slaat achterover. De drassige grond en het stevige dragonenpak remmen zijn val, zodat hij wonder boven wonder niet gewond raakt. Verbluft kijkt hij op. De kruin is uit de treurwilg gescheurd en naast hem neergevallen. Op de plek waar net nog het monster was, is een diep gat in de grond dat bezig is vol te stromen met water. Op een van zijn rubber handschoenen en op de kolf van het geweer plakt een stukje draak. Hij gaat overeind zitten en staart ernaar. De stukjes bewegen. Ze bewegen en groeien. Hij ziet hoe zich speldenknop kleine drakenkoppen beginnen te ontwikkelen. Hij ziet hoe een staart ontstaat. Hij heeft het gevoel dat zijn keel wordt dichtgeknepen door een ijskoude hand. 10.000 draken, kreunt hij. 10.000 draken, nu gaat heel Katoren eraan. Nee, de hele wereld, wat heb ik gedaan? Hij sluit zijn ogen. Daardoor ziet hij niet dat zich in de lucht boven zijn hoofd wilde taferelen afspelen. Door de enorme explosie is een drukgolf ontstaan. Er vormt zich een wervelstorm die de zwaveldampen rondsleurt en wegzuigt. Met heftige wervelingen wordt de hemel schoongeblazen. Hoog aan de lucht staat daar de zon, voor het eerst sinds eeuwen schijnend op de moerassen van Smoke. Stag voelt de warmte door het pak heen. Hij opent zijn ogen en kijkt naar zijn handschoen. Nog wijder opent hij zijn ogen. Het miniatuurdraakje verschrompelt in de zon tot een bruinig hoopje stof. Ook het broertje op de geweerkolf verdroogt. Hij begrijpt ineens dat de draak niet kon leven in de zon en zichzelf daarom altijd omhulde met zwaveldampen. Overal om zich heen ziet hij hand, ja zelfs al armgrote draken uit de modder kruipen en ineens schrompelen. Hij staat op en neemt zijn helm af. Hij keert zijn gezicht naar de zon. Nog nooit heeft hij de zonnestralen zo lief gehad. Smoke staat finaal op zijn kop. Na de klap zijn de mensen uit hun kantoren en laboratoria gehold. Ze hebben de lucht zien schoonwaaien. Ze hebben de zonnestralen gevoeld op hun bleke gezichten. Als Stag de stad binnenwandelt, hoort hij een aanhoudend gejuich van de kant van het stadsplein. Hij gaat er naartoe en ziet hoe de mensen bezig zijn alle roetwagentjes en alle sigaren op een grote hoop te gooien. De wagentjes worden overgoten met talloze blikken benzine. Juist als hij het plein betreedt, steken ze de brand in de stapel en beginnen een ronde dans om het vuur. De burgemeester ontdekt hem het eerst. De deftige man is onherkenbaar. Zijn das hangt los, heeft vieze vegen in zijn gezicht en er zijn tenminste 3 knopen van zijn vest. Hij opent zijn armen en drukt Stag aan zijn hart. Daarna wordt Stag op de schouders gehesen en in triomf om het vuur gedragen. De mensen zijn compleet gek. Noem je beloning, roept de burgemeester. Noem hem, 5 miljoen, 10 miljoen, zeg maar wat je wilt hebben. Een treinkaartje, zegt Stag. Ben je nou mal? Ten eerste moet je bij ons blijven en ten tweede kun je net zoveel geld krijgen als je wilt hebben. Nee, zegt Stag. Ten eerste zult u snel armer worden, nu iedereen in de zon wil liggen en minder wil werken. Daar zult u nog moeilijkheden genoeg mee krijgen, burgemeester. En ten tweede heb ik dit niet voor geld gedaan, maar omdat iemand die koning wil worden, zoiets wil doen. Er heeft geld niets mee te maken. De oude koning heeft gezegd, een koning die zich voor zijn diensten laat betalen, is als een vuurspuwende berg. Hoog, machtig en kleurrijk, maar levensgevaarlijk. En daarom, burgemeester, geeft u me alsjeblieft een treinkaartje naar Wis. Er liggen nog 4 opdrachten op me te wachten. Toen bracht de burgemeester zijn jonge held naar het station, kocht voor hem een kaartje en wuifde hem na met de restanten van zijn vest. Vaarwel, koninklijke hoogheid, mompelde hij. Stag liet zich voldaan neer in de zachte kussens van zijn eerste klas coupé. Nog geruime tijd zag hij door het raampje de vreugdevuren in smook oplaaien.